Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit de berijmde 10 geboden des Heren zingen wij het eerste en het tweede vers. Mijn ziel herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. En wat er volgt, eerste en tweede vers van de 10 geboden. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Deuteronomium en daarvan het 27e hoofdstuk. Wij herzeggen u Deuteronomium 27, maar vooraf zal u gelezen worden uit de Dordtse leerregels het 5e hoofdstuk van de verwerping der dwalingen en daarvan de paragrafen 5 en 6. Waarna wij zingen uit Psalm 116, vers 11. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. En wat er verder volgt.
De rechtzinnige leer verklaart zijnde, verwerpt de synode de dwalingen dergenen die leren dat men geen zekerheid van de toekomende volharding in dit leven kan hebben zonder bijzondere openbaring. Want door deze leer wordt de vaste troost der ware gelovigen in dit leven weggenomen en de twijfeling der pausgezinden in de kerk weder ingevoerd. Terwijl de Heilige Schrift deze zekerheid telkens afleidt, niet uit een bijzondere en buitengewone openbaring, maar uit de eigen merktekenen der kinderen Gods en uit de zeer standvastige beloften Gods. Inzonderheid de apostel Paulus: geen schepsel zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Romeinen 8, vers 39. En Johannes, die zijn geboden bewaart, blijft in hem, en hij in dezelfde. En hieraan kennen wij dat hij in ons blijft, namelijk uit de geest die hij ons gegeven heeft. In Johannes 3, vers 24. Die leren dat de leer van de verzekerdheid der volharding en der zaligheid uit haar eigen aard en natuur een oorkussen des vleeses is. En voor de godvruchtigheid, goede zeden, gebeden en andere heilige oefeningen schadelijk. Maar dat het daarentegen prijselijk is daaraan te twijfelen. Want deze betonen dat zij de kracht der goddelijke genade en de werking des inwonende Heilige Geestes niet kennen. En zij wederspreken de apostel Johannes, die het tegendeel met uitgedrukte woorden leert in zijn eerste zendbrief. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen, want wij zullen hem zien gelijk hij is. En een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. In Johannes 3, vers 2 en 3. Daarboven worden deze wederlegd door de voorbeelden van de heiligen, zo des Ouden als des Nieuwe Testaments, de welken, alhoewel zij van hun volharding en zaligheid zeker waren, nochtans in de gebeden en andere oefeningen der godszaligheid volhardend zijn geweest. Lezen we nu Deuteronomium 27. En Mozes, tezamen met de oudsten van Israël, gebood het volk, zeggende: behoud al deze geboden die ik jullie den heden gebied. Het zal dan geschieden, ten dage als gij over de Jordaan zult gegaan zijn in het land dat u de Heere, uw God, geven zal, zo zult gij uw grote stenen oprichten en bestrijken ze met kalk. En gij zult daarop schrijven alle woorden deze wet, als gij overgegaan zult zijn, opdat gij komt in het land dat de Heere, uw God, u geven zal. Een land vloeiende van melk en honing, gelijk als de Heere, uw vaderen God tot u gesproken heeft. Het zal dan geschieden, als gij over de Jordaan gegaan zult zijn, dat gij dezelfde stenen, van de welke ik u heden gebied, zult oprichten op de berg Ebal, en gij zult ze met kalk bestrijken. En gij zult al daar den Heere, uw God, een altaar bouwen, een altaar van stenen. Gij zult geen ijzer over dezelfde bewegen. Van hele stenen zult gij het altaar des Heeren uw Gods bouwen. En gij zult den Heere, uw God, brandoffers daarop offeren. Ook zult gij dankoffers offeren en zult al daar eten en vrolijk zijn voor het aangezicht des Heeren uw Gods. En gij zult op deze stenen schrijven alle woorden deze wet, die wel uitdrukkende. Voort sprak Mozes, tezamen met de Levitische priesters, tot gans Israël, zeggende: luister toe en hoor, o Israël. Op deze dag zijt gij den Heere uw God tot een volk geworden. Daarom zult gij de stem des Heeren uw Gods gehoorzaam zijn. En gij zult doen zijn geboden en zijn inzettingen die ik u heden gebied. En Mozes gebood het volk te dien dagen, zeggende: deze zullen staan om het volk te zegenen op de berg Gerizem, als gij over de Jordaan gegaan zult zijn. Simeon en Levi en Juda en Issachar en Jozef en Benjamin. En deze zullen staan over de vloek op de berg Ebal, Ruben, Gad en Aser en Zebulon, Dan en Naftali. En de Levieten zullen betuigen en zeggen tot alle man van Israël met verheven stem: vervloekt zij de man die een gesneden of gegoten beeld, een gruwel des Heeren, een werk van des werkmeesters handen zal maken en zetten in het verborgene. En al het volk zal antwoorden en zeggen: amen. Vervloekt zij die zijn vader of zijn moeder veracht. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die zijn naaste landpalen verrukt. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die een blinde op de weg doet dolen. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die het recht van de vreemdeling, van de wees, van de weduwe buigt. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die bij de vrouw zijns vaders ligt, omdat hij zijn vaders slip ontdekt heeft. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die bij enig beest ligt. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die bij zijn zuster ligt, de dochter zijns vaders of de dochter zijner moeder. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die bij zijn schoonmoeder ligt. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die zijn naaste in het verborgene verslaat. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die een geschenk neemt om een ziel het bloed eens onschuldige te verslaan. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die de woorden deze wet niet zal bevestigen, doende dezelfde. En al het volk zal zeggen: amen.
Wij gaan zingen op Psalm 89 en daarvan het 7e en het 20e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En het 20e: gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt, waarmee elk machtig volk mijn bang gemoed doorsnijdt. En wat er verder volgt. We noemden nu Psalm 89 en daarvan het 7e en het 20e vers. Gemeente, de tekstwoorden voor deze dankdagavond kunt u vinden in het boek Jozua. Daarvan het 8e hoofdstuk en daarvan de versen 30 tot en met 35. Jozua 8 van vers 30 tot en met 35, waar we Gods woord aldus lezen. Toen bouwde Jozua aldaar een altaar den Heere, de God Israëls, op de berg Ebal. Gelijk als Mozes, de knecht des Heere, de kinderen Israëls geboden had, achtervolgens hetgeen dat geschreven is in het wetboek van Mozes. Een altaar van gehele stenen, over de welke men geen ijzer bewogen had, en daarop offerde zij de Heere brandoffers, ook offerde zij de dankoffers. Aldaar schreef hij ook op stenen een dubbel van de wet van Mozes, hetwelk hij geschreven heeft voor het aangezicht der kinderen Israëls. En gans Israël met zijn oudsten en ambtlieden en zijn rechters stonden aan deze en aan gene zijde der ark voor de Levitische priesters, die de ark des verbonds des Heren droegen, zo de vreemdelingen als inboorlingen, een helft daarvan tegenover de berg Gerizim en een helft daarvan tegenover de berg Ebal, gelijk als Mozes de knecht des Heren bevolen had, om het volk van Israël in het eerst te zegenen. En daarna las hij overluid al de woorden der wet, de zegening en de vloek, naar alles wat in het wetboek geschreven staat. Er was niet één woord van al hetgeen dat Mozes geboden had, dat Jozua niet overluid las voor de gehele gemeente Israëls, en de vrouwen, en de kleine kinderen, en de vreemdelingen die in het midden van hen wandelden. Tot zover. Gemeente, schrijven wij als thema onder dit gedeelte de plechtigheid in Sichem. We zouden ook kunnen zeggen de dankdag in Sichem. We zouden ook kunnen zeggen de verbondsvernieuwing in Sichem. Het is allemaal waar in dit schriftgedeelte. De plechtigheid in Sichem. Drie gedachten. In de eerste plaats het altaar aldaar gebouwd. In de tweede plaats de wet aldaar geschreven. En in de derde plaats het volk aldaar vergaderd. Dus de plechtigheid te Sichem, het altaar aldaar gebouwd, de versen 30 en 31. De wet aldaar geschreven, vers 32. En onze derde gedachte, het volk aldaar vergaderd, de versen 33 tot en met 35. Toen, daar begint onze tekst mee, toen bouwde Jozua een altaar den Heere. Wanneer was dat toen? Wel, dat was na de verwoesting van Jericho. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen. Dat was na de overwinning op Ai. We hebben het vanmiddag mogen overdenken. Toen de ban uit het leger was uitgedaan, gaf de Heere in het dal van Achor een geopende deur, een deur der hoop. En weet u wat Jozua nu mag doen na de inname van Ai? Is die deur open naar het beloofde land? En mag hij na de inname van de sleutelstad en na de inname van de tweede stad het hele volk van Israël verder in dat land brengen? En wat gaan ze dan doen? Nou, zegt iemand, ze zullen vast en zeker de volgende stad aanpakken. En de volgende stad is Bethel. We hebben vanmiddag gehoord dat Bethel ook soldaten had gestuurd. Dus het eerste wat je moet doen, dat is die stad ook innemen. Maar dat doet Jozua niet. Hij reist Bethel voorbij en hij gaat helemaal naar het hart van het beloofde land, naar Sichem. U moet dat vanavond als u thuis komt maar eens opzoeken in het kaartje in uw Bijbeltje, als dat erin zit. En dan zult u zien dat Sichem het hart is van het land Kanaan. Dat is een voetreis geweest van 20 kilometer ver. En wij zouden zeggen, mensen, dat is levensgevaarlijk wat Jozua daar doet. Want er zijn nog maar 2 steden die overwonnen zijn en die andere steden allemaal nog niet. Stel je voor dat die straks achter hen aan zullen komen, dat die het volk in zullen sluiten. Jozua, wat neem je toch een risico? Eerst die steden innemen en dan pas verder denken. Maar nee, dat doet Jozua niet. Jozua denkt aan 1 ding en dat is gehoorzaamheid aan de Here. Toen hij dit ambt aanvaarde, toen heeft hij beloofd dat hij het zou doen nadat zijn voorganger Mozes hem opgedragen had. Dat komt in dit hoofdstuk ook telkens weer terug, gelijk Mozes dat gezegd heeft. En daarom heb ik u ook Deuteronomium 27 laten lezen. Want wat hier nu gebeurt, dat heeft Mozes gezegd dat het zo moest gaan gebeuren. Als ze over de Jordaan gegaan waren, dan moesten zij deze dingen doen. Dus niet eerst het hele land veroveren. En dat heeft Jozua gedaan in geloofsgehoorzaamheid. Voor hem is het geen risicovolle onderneming. En bovendien zal de Heere ervoor gezorgd hebben dat na de inname van die 2 steden de andere koningen met angstogen naar het volk hebben gekeken. Wat zal er straks van hun stad geworden? Hij gaat naar Sichem. En Sichem ligt tussen 2 bergen, de berg Ebal en de berg Gerizim. 2 bergen van ongeveer 1000 meter hoog. En de overeenkomst tussen die beide bergen is dat zij een platte top hebben, een soort plateau zou je kunnen zeggen. En de 2 plateaus van die bergen liggen ongeveer 4 kilometer uit elkaar. En daartussen, daar ligt de stad Sichem. En die bergen die lijken in het geheel niet op elkaar. De enige overeenkomst is dat ze beide even hoog zijn. Maar als je naar de berg Gerizim kijkt, dat is een groene berg. Dat is een begroeide berg. Dat is een vruchtbare berg. Je ziet ook, als je goed naar die kerk kijkt, water glinsteren, dat van boven de berg naar beneden komt en beneden een beekje vormt. En als je dan kijkt naar de berg Ebal, dan is dat een totaal ander gezicht. De Ebal is een rotsberg waar nauwelijks begroeiing op is. De berg Ebal is een onvruchtbare berg. Het is een kale berg, zonder groen, zonder gras, zonder struikgewas. Die 2 bergen zijn een prediking op zich. Je zou kunnen zeggen, de Ebal die predikt de wet, de vloek. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. En je zou zeggen, de Gerizim predikt het tegenovergestelde. De Gerizim is een beeld van het evangelie en van de beloften van het evangelie. Het landschap dat predikt hier dus 2 dingen, wet en evangelie. Leven en dood. En daar reist Jozua naartoe. Sichem. Het is de plaats der vaderen. Kunt u dat nog herinneren uit de prekenserie over Abraham? Dat toen hij voor het eerst in het beloofde land kwam, dat hij ook doorreisde naar Sichem. En dat hij daar zijn eerste altaar in het eikenbos Moreh, dat is hier, dat hij daar zijn eerste altaar heeft gebouwd voor de Heere. En weet u het ook uit de geschiedenis van Jacob? Hij is ook in Sichem geweest. Hij heeft daar ook de Heere een altaar gebouwd in het gezicht van de stad. En aan de vaderen heeft de Heere beloofd dat hij dit land zou geven aan hun nakomelingen. En gemeente, dat wordt nu waar. Sichem, dat predikt de trouw van God. Al wat gij ooit beloofd hebt, dat zal bestaan. Een historische plaats. En het zal ook een onvergetelijke plaats blijven, jongens en meisjes. Want in het Nieuwe Testament is dat de plaats van de Jacobsbron. Dat is de plaats waar de Heere Jezus de vrouw ontmoet. Bij de Jacobsbron. Sichem in de Bijbel. Daar is zoveel gebeurd. En daar bouwt Jozua een altaar de Heere, de God Israëls, op de berg Ebal. Wat zegt u? Vergist u zich niet? U zult bedoelen de berg Gerizim. U hebt toch net gezegd, die berg Ebal, dat is de vloekberg. Dat is de kale rotsberg. Daar bouw je toch geen altaar? Dat zal toch moeten zijn op de Gerizim? Nee, gemeente, dat moest nu juist op de Ebal. Daar moest dit altaar staan. Waarom? Wel, het laat zien wat de Heer Jezus straks in het Nieuwe Testament zal doen. Hij zal de vloek van de zijnen op zich laten. Hij zal tot een vervloeking worden om de zegen te verwerven. Dat altaar op de berg Ebal, dat predikt de diepe vernedering van de Heere Jezus Christus. Dat hij de vloek op zich geladen heeft, dat hij de vloek heeft weggedragen. Daar staat het altaar. Wat is een altaar? Nou, een altaar, dat is een verhoogde plaats. Dat is de plaats van godsdienst. Op een altaar, daar ligt wat je aan de Heere wilt offeren. Het Hebreeuwse woordje voor altaar, dat is nog veelzeggender. Dat heeft de betekenis van slachtplaats. Een altaar, dat is de plaats van het bloed. Op het altaar, daar ligt het vlees. En daar druipt het bloed. En daar brandt het vuur. En dat altaar, dat heeft deze boodschap, gemeente, alleen in de weg van het offer, alleen in de weg van betaling, alleen in de weg van Gods recht, kan God met zondaren gemeenschap hebben. En anders niet. Als daar geen altaar staat op de Ebal, dan zal dat volk straks als de vloeken worden afgekondigd, dat zal moeten verteren. Want onze God is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Als dat altaar daar niet stond, had er niet één zegen van de Gerizim kunnen komen. Want al die zegeningen had het volk en hebben wij ook verbeurd en verzondigd. En nu staat er in het 31ste vers, gelijk als Mozes, de knecht des Heren, de kinderen Israëls geboden had, achtervolgens hetgeen dat geschreven is in het wetboek van Mozes, een altaar van gehele stenen, over de welke men geen ijzer bewogen had. Het is geen mooi altaar, nee. Kijk, de Egyptenaren die hadden schitterende altaren. Die altaren die werden bewerkt. Die stenen die werden gebeeldhouwd, die werden geslepen, die werden ingekerfd. Dat was schitterend om te zien. En zo is het ook met de Kanaanieten. De Kanaanieten hadden ook altaren die zij zeer verfraaid hadden. Maar dit is een ruw altaar. Ze mogen er niks mee doen. Ze mogen de stenen niet slijpen. Ze mogen de stenen niet delen, ze mogen de stenen niet versieren, ze mogen het niet verfraaien. Het is helemaal geen mooi altaar om te zien. Het is ook niet van zilver gemaakt, het is niet van koper gemaakt, maar het is van kale stenen uit de natuur. Waarom? Waarom zo'n kaal altaar? Wel, het altaar, zei ik al, dat wijst heen naar Christus. En hoe is Christus hier op deze aarde geweest? De profeet Jesaja zegt het, als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij heeft zich diep vernederd, hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. Wij willen onze godsdienst zo vaak mooi maken, wij willen het verfraaien, we willen onze gebeden mooi maken. Maar gemeente, dat heeft voor God geen enkele waarde. Weet u wat voor God waarde heeft? Betaling. Voldoening. Want zonder bloedstorting geen vergeving. Dat moet het volk daar bij het altaar leren. En nu mogen er op dat altaar twee soorten van offers worden gebracht. In de eerste plaats worden daar brandoffers gebracht. En brandoffers zijn offers die geheel verteren moeten. Daar mag helemaal niks van overblijven. Zo'n brandoffer, dat is een offer van algehele toewijding. Heenwijzend naar de Heer Jezus Christus. We gaan het straks zingen. Brandofferen, nog offer voor de schuld. Voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heer. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Offers van toewijding. En het tweede wat daar geofferd werd, dat waren dankoffers. En die dankoffers, die mag je ook noemen vredeoffers. En dat is een zoveelzeggend offer, dat vredeoffer, dat predikt dat God tevreden is. Dat predikt dat de hitte van Gods gramschap is geblust. Dat de Heere het brandoffer heeft aangenomen. Dat dankoffer, dat mocht gepaard gaan, dat mocht gevolgd worden door een maaltijd. En bij die maaltijd mocht het vrolijk zijn. Dat heeft Mozes gezegd in Deuteronomium 27. Hij zegt ook, zult gij dankoffers offeren en zult al daar eten en vrolijk zijn. Voor het aangezicht des Heren, uw Gods. Wat voor vrolijkheid. Nou, geen wereldse vrolijkheid natuurlijk. Maar een hele diepe vrolijkheid. Zij mochten daar iets beleven. De echte kinderen van God. Die mochten daar iets beleven. Die mochten daar iets proeven. Van de gemeenschap met God. En dat is de allerhoogste vreugde die een mens op deze aarde kan beleven. Jongens en meisjes, zij mogen daar proeven en smaken dat de Heere goed is voor slechte mensen, kinderen. Hij heeft hen gebracht daar in het beloofde land. Dat was geen verdienste van hen. 40 jaar had de Heere verdriet gehad aan hen. Het was enkel genade. Dat ze daar mochten komen en dat ze deze gemeenschap mochten oefenen. Wat een gelukkig volk dat daar mag zitten in Sichem. In de nabijheid van de Heere die zijn belofte vervult. Het altaar al daar gebouwd. We gaan naar onze tweede gedachte, Gods wet al daar geschreven. Want dan lezen we in vers 32, al daar schreef hij ook op de stenen een dubbel van de wet van Mozes. Kijk eens wat Jozua aan het doen is. Hij neemt stenen, dat zijn we inmiddels wel gewend van Jozua. De Joden doen heel veel met stenen. Hij neemt stenen, grote stenen. En die grote stenen die bestrijkt hij met kalk. Zoals dat nog wel eens gedaan wordt met een muur, om die muur mooi strak wit te maken. Maar als die kalk net op die harde steen aangebracht is, dan is die kalk nog zacht. En dan kun je daar dus met je vinger in schrijven. En Jozua die kan niet met zijn vinger in een steen schrijven. Dat kan God wel. Want we weten dat de Heere de twee stenen tafelen met zijn vinger heeft beschreven, de 10 geboden, heeft de Heere gedaan met zijn eigen hand. Kijk, dat kan Jozua niet, maar Jozua die kan wel met zijn vinger in de kalk schrijven. En dan schrijft hij, ja, wat schrijft hij daar? De wet van Mozes. Welke wet van Mozes? Want er zijn verschillende wetten van Mozes. De allerbelangrijkste is natuurlijk de wet der 10 geboden. Nou, die zal hij zeker ook beschreven hebben. Want dat is Gods wet die voor ons ook geldt, voor alle tijden, alle plaatsen, alle mensen. Die wet is onveranderlijk. Die wet is afgekondigd in de Sinaï. En die wet die wordt ook hier aan het volk medegedeeld. Die wet die lees je in Exodus 20 en ook in Deuteronomium 5. Maar ik denk, als je het vervolg leest, dat er meer wetten zijn die hier door Jozua geschreven werden in de kalk. We zullen ook moeten denken aan wetten zoals die in het boek Deuteronomium zijn opgeschreven. Ik denk aan Deuteronomium 12, waar Mozes zegt in zijn afscheidswoord: dit zijn de inzettingen en de rechten die gij lieden zult waarnemen om te doen in het land het welk u de Heere uw vaderen God gegeven heeft om te erven al de dagen die gij op de aardbodem leeft. Dus Mozes had gezegd, hier zullen jullie je aan moeten houden. En dan volgen die geboden en die rechten. En die moet Jozua in herinnering brengen. Nu ze daar in het beloofde land gekomen zijn, mogen ze er niet zomaar op losleven. Dit is niet hun land. Dit is Gods land. Dit is zijn gave. Zij moeten hier leven naar de wet van God. Zij moeten hier leven in gehoorzaamheid aan God. Zij moeten zich overgeven aan de wil van God. Dat wil Jozua en dat moet Jozua hen hier inscherpen. Mensen, God is de eigenaar. God is hier de baas. En niet wij. Hij heeft het hier voor het zeggen. Zijn wil is wet. En die geboden, die moeten je voor ogen staan. Hij moet het met zijn vingers schrijven. Ze moeten het zien. Duidelijker kan niet. En zo zou het ook met ons moeten zijn, gemeente. De Heere eist van ons gehoorzaamheid. De Heere heeft ons zoveel voorrechten gegeven, tussen de biddag en de dankdag. En dat is een hele grote zegen, maar dat is ook een hele grote verantwoordelijkheid. Wat doe je ermee? Met die weldaden? Wat doe je met die zegen? Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. Zijn wet betrachten en voortaan volstandig op zijn wegen gaan. Was dat uw leven? Vraag naar de Heere en zijn sterkte. Naar hem die al uw heil bewerkte, zoek dagelijks zijn aangezicht, gedenk aan hetgeen hij heeft verricht. Die wet die moet voor ogen staan. De Heer heeft ze daar niet gebracht dat ze door zouden kunnen gaan met murmureren. De Heer heeft ze daar niet gebracht dat ze hun eigen zin kunnen doordrijven. Maar de Heer heeft ze daar gebracht opdat ze zijn volk zouden zijn. Ze krijgen zijn wet terug. En dat is een hele mooie lijn die we hier zien. Die wet, hoe zijn ze er ook alweer aan gekomen? Nou, die wet die hebben zij gekregen bij de Sinaï. En daar hebben ze gebeefd van doodschrik. Want ze hoorden dat die wet hen vervloekte. Ze konden voor die God niet bestaan. En ze hebben gezegd tegen de Heere: spreek maar via Mozes tot ons, maar niet direct tot ons, want we zullen het besterven. En wat is er toen gebeurd? Toen hebben ze, we hebben het eerder gehoord, ze hebben 40 jaar onderwijs gehad. 40 jaar onderwijs gehad in hoe de wet nu vervuld kon worden. De hele ceremoniële dienst, de slang in de woestijn, alles wat heen wees naar Christus, daarin zijn ze onderwezen. En toen zijn ze bij de Jordaan gekomen na 40 jaar, weet u het nog? En toen hebben ze iets mogen zien van het volbrachte werk van Christus in de ark. Dat gaan door de Jordaan, dat hebben we gezien, dat was een beeld van de rechtvaardigmaking. Het is alleen door de ark, het is alleen door het bloed, het verzoendeksel, dat het water in het noorden niet naar beneden is gestort. De Heere kon zijn ark niet wegspoelen, de rechtvaardigmaking. En nu zijn ze dus in het beloofde land aangekomen en daar hebben ze de strijd tegen de Kanaanieten. Dat is een beeld van de heiligmaking. Ja, Gods kinderen zijn in het stuk van de rechtvaardigmaking niet klaar. Maar uit de rechtvaardigmaking vloeit de heiligmaking. En in de heiligmaking, daar heeft de wet een hele belangrijke plaats. Zoals het volk van Israël hier de wet terugkrijgt van Jozua. Zo krijgen Gods kinderen de wet van God terug in het stuk van de heiligmaking. En zegt dominee Moerkerke, niet als een stok om hen te slaan. Dat was bij de Horeb wel zo. Wat hebben ze gekreund? Maar als een staf om te gaan, om die te doen uit dankbaarheid. Zo geeft de Heere zijn wet. Hij zegt, komt herwaarts tot mij alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Dat zijn degenen die bezweken zijn onder de werken van de wet en die niet weten hoe ze zalig kunnen worden. En dan vinden ze rust bij hem en wat doet hij dan? Dan geeft hij de wet opnieuw. Dan zegt hij, neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dan gaat hij in het stuk van de heiligmaking zijn kinderen leren naar zijn wet te horen en zijn geboden te volbrengen. Dat is wat we hier zien afgeschaduwd. Ze zijn in het beloofde land. Ze krijgen de wet terug uit de handen van Jozua om dat nieuwe leven, wat ze behoren te leven in gehoorzaamheid, te leven daar in het land van de Heere. De wet die hen niet meer vervloekt, als de Heere Christus betaald heeft voor ons persoonlijk, dan zijn we van de vloek van de wet verlost, maar dan zijn we niet van de eis, dan zijn we niet van de plicht van de wet verlost, zoals de antinomianen dat leren. Maar dan is er een begeerte om naar die wet te leven. Dan is het zo'n smart als Paulus moet zeggen, het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade wat ik niet wil, dat doe ik, ik ellendig mens. Dat is nou een echte dankdagstof, gemeente. Heilig maken, gehoorzamen, nieuwe gehoorzaamheid, breken met de zonde, dat is dankbaarheid. Wandelen in het spoor van Gods geboden. En dan leert de Heere zijn kinderen in het struikelen dat hij een zachtmoedige leermeester is. Dat hij ze niet bij de eerste of de beste struikeling doodslaat. Maar dat hij ze als een vriendelijke leermeester weer opraapt. Die mildelijk geeft en die nooit verwijt. Maar die wel wil dat naar de wet geleefd wordt. Hoe lief heb ik uw wet. Dat doet Jozua hier. Hij brengt die wet onder de aandacht. Het moet ingeschreven zijn in hun hart. Ze moeten het met hun ogen zien. Om dat te doen uit dankbaarheid. Vanwege alles wat de Heere gedaan heeft. En ze moeten het niet alleen zien. Ze moeten het niet alleen weten, maar ze moeten er ook mee instemmen. Ze moeten er persoonlijk amen op zeggen, onze derde gedachte. Het volk al daar vergaderd, eer dat we daar iets van zeggen. Gaan we zingen op Psalm 40, vers 4 en 8. Brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. En het achtste verheug het volk, verblijdt hen allen, Heer. Psalm 40, vers 4 en 8. Onze derde gedachte, het volk al daar vergaderd. Vers 33, en gans Israël met zijn oudsten en amslieden en zijn rechters stonden aan deze en aan gene zijde der ark voor de Levitische priesters. Wat gebeurt er? Het volk dat wordt in tweeën gedeeld. Dat is wat Mozes al vertelt. Dat hebben we zojuist horen lezen uit Deuteronomium 27. Er zijn ruim 1 miljoen mensen die moeten plaatsnemen op de berg Gerizim. En de andere helft, ruim 1 miljoen mensen moeten plaatsnemen op de berg Ebal. En Mozes had gezegd hoe de mensen die op de berg Gerizim moesten gaan staan, dat waren de stammen van Simeon, Levi, Juda, Issachar, Jozef en Benjamin. 6 stammen. Opmerkelijk trouwens dat dat de kinderen zijn van Rachel en Lea. En de stammen die voortgekomen waren uit de dienstmaagden en de bijwijven, die moesten staan op de berg Ebal. Ruben, Gad, Aser, Zebulon, Dan en Naphtali. Dus een scheiding tussen de stammen. Daar stond een groot deel, daar stond een groot deel tegenover elkaar. En daartussen in het midden, jongens en meisjes, zie je ze staan, de priesters. Die eerst in de Jordaan met de ark gelopen hebben naar het midden van de Jordaan. De priesters die 7 dagen rondom Jericho zijn gegaan met de ark. Diezelfde priesters die staan nu met de ark op hun schouders in Sichem. Precies tussen de Ebal en de Gerizim in. Alles naar het woord des Heren. Zoals Mozes dat heeft voorzegd. En wat moet er dan gebeuren? Dan moet de wet, die moet ook gelezen worden. Het volk moet het ook horen. En ja, dan heb je de kritische bijbellezer die zegt, ja, maar dat kan helemaal niet. Moet je eens luisteren, 1 miljoen mensen. En dan zo'n afstand daartussen, dat is toch onmogelijk dat die elkaar hebben kunnen horen. Dat is gewoon fantasie. Gemeente, nu schijnt het zo te zijn. Trouwens, de Bijbel zelf heeft nog een andere geschiedenis. In Richteren 9, daar lezen we van Jotam. Dat Jotam vanaf een plateau op de Gerizim de hele stad Sichem kon toespreken. En hoe was dat mogelijk? Wel omdat die bergen een soort klankkast vormen, een natuurlijke klankkast zou je kunnen zeggen, waardoor het geluid heel ver kan dragen. Degenen die wel eens in Israël geweest zijn op de berg der zaligsprekingen, die daar vermoedelijk hebben plaatsgevonden, die weten dat dat een plaats is waar een stem van een mens enkele kilometers ver draagt. Onvoorstelbaar. En mogelijk is dat hier ook het geval. Ja, er zijn archeologen die aangetoond hebben dat dat het geval is. Dus dat hoeft geen verhindering te zijn. Dit is de eerste wetslezing na de aankomst in Kanaan. En dat moest iedere 7 jaar zich herhalen. Die wet die moest er ingeslepen worden. Dat mochten ze nooit vergeten. Dat moest telkens weer terugkeren. En zo stonden er priesters op de berg Gerizim, er stonden priesters op de berg Ebal. En u moesten eerst, heeft Mozes gezegd, de priesters die de zegen afkondigden, die moesten eerst het woord nemen. Dus in gedachten dan zien we dat gebeuren. Dat geluid dat komt van de Ebal. De priesters in opdracht van Jozua prediken daar. Want het woord wat hier voorlezen, wat door voorlezen vertaald is, dat heeft de betekenis van onze prediking. Dus dit is een soort kerkdienst, zou je kunnen zeggen. Dit is een dankdagdienst die hier plaatsvindt. Die levieten die prediken. Zij prediken de wet des Heren, de zegeningen des Heren en de vloek des Heren. En nu mag eerst de zegen verkondigd worden. omdat ze hier aangekomen zijn in het beloofde land. En dan hoor ik die priesters zeggen, de Heere zal de zegen gebieden, dat zij met u in uw schuren en alles waaraan gij uw hand slaat, en hij zal u zegenen in het land dat de Heere uw God u geven zal. En dan is de leviet stil. En dan hoor je van allebei de kanten, amen. We lezen dat hier niet zozeer, maar we lezen dat in Deuteronomium 27 en 28. En hier lezen wij dat het precies gegaan is zoals Mozes, de knecht des Heren, dat heeft gezegd. Dus dat is hier gebeurd. En dan gaan die levieten door en die zeggen, en de Heere zal u doen overvloeien aan goed, in de vrucht uws buiks en in de vrucht uwer beesten en in de vrucht uws lands, op het land dat de Heere uw vaderen gezworen heeft u te zullen geven. En dan is de leviet stil en dan horen we het. Het echoot daar tussen die twee bergen van beide kanten uit miljoenen monden. Amen. En dan de derde zegen. De Heere zal u open doen zijn gouden schat, de hemel om aan uw land regen te geven, te zijner tijd om u te zegenen, al het werk uwer hand, en gij zult aan vele volken lenen, maar gij zult niet ontlenen. En de priester is stil. En al het volk zeide, amen. En zo gaat dat maar door, al die zegeningen achter elkaar, waar zij mee in moesten stemmen. Als ze gehoorzaam zijn, als ze Gods wet houden, als ze doen wat de Heere van hen vraagt, ze zullen over de Heere nooit te klagen hebben. Hij zal zijn zegen rijkelijk geven in het huis, op het veld, in de buik, onder de dieren, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja, en dan zijn de levieten klaar op de Gerizim. En dan staan daar ook op de berg Ebal, daar staan ook levieten. En dan is het hun beurt. En wat zij moeten doen, dat is de vloek afkondigen. Daarentegen zal het geschieden, indien gij de stem des Heren uw Gods niet zult gehoorzaam zijn, om waar te nemen dat gij doet al zijn geboden en zijn inzettingen, die ik u heden gebied, zo zullen al deze vloeken over u komen en u treffen. En dan wordt het doodstil. En dan horen we van beide kanten, amen. Vervloekt zult gij zijn in de stad en vervloekt zult gij zijn in het veld. Amen. Vervloekt zal zijn uw korf en uw baktrog. Amen. Vervloekt zal zijn de vrucht van uw buik en de vrucht van uw land, de voortzetting uwer koeien en de kudde van kleinvee. Amen. Vervloekt zult gij zijn in uw ingaan en vervloekt zult gij zijn in uw uitgaan. Amen. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Staat in onze Heidelbergse catechismus de laatste zondag. Wat beduidt het woordeke amen? Het zal waar en zeker zijn. Zegen en vloek. Met beide moesten zij instemmen. En al het volk zeide amen. Mag ik eens vragen, hoe zit u in de kerk? Fluistert u ook wel eens mee amen? Ja, zegt iemand, dominee, als u het hebt over de Heere Jezus en u hebt het over de belofte, dan zeg ik heel zachtjes amen. Ja, maar doet u het ook wel eens als van de preekstoel klinkt vervloekt, is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Amen. Als er geen instemming is met de vloek, als er geen instemming is met de wet, dan kan er toch ook geen instemming zijn met het evangelie. Dan kan er toch ook geen grond zijn voor de belofte. Zo moest Jozua hen instemming vragen, luid en duidelijk. Zoals wij dat vragen met een belijdenis van mensen. Hoorbaar antwoord te geven. En dat mogen niet zomaar zinloze dingen zijn die gezegd worden. De Heere hoort en de Heere ziet. En er was niet één woord van al hetgeen dat Mozes gesproken had, dat Jozua niet overluid las voor de gehele gemeente Israëls. En de vrouwen en de kleine kinderen en de vreemdelingen die in het midden van hen wandelden. De vrouwen waren er ook in deze kerkdienst. De kinderen waren er ook. De kleine kinderen, die waren er ook. Ja, maar die begrijpen er toch heel veel niet van. Die vervloekingen die ik net las. Ik denk dat ze de helft niet begrijpen en die kinderen worden nog bang van ook misschien. Die kun je dat maar beter toch niet mee confronteren en thuis laten. Nou, ze horen ook bij de gemeente Israël. Ze moeten het ook weten. Het geldt ook hen. Ook de kleine kinderen vallen daaronder. Wij moeten ze niet thuis laten uit de kerk. Maar wij moeten ze zo vroeg mogelijk brengen onder dat woord des Heren. Ook al begrijpen ze niet alles. Maar zegen en vloek, leg ze het maar uit wat het betekent. Amen, leg het maar uit wat het betekent. Ze zijn er ook, in Sichem. En niet alleen de kinderen, de vreemdelingen zijn er ook. Zie je ze staan, jongens en meisjes? Rachab. Rachab, haar vader, haar moeder, ze hoort er ook bij. Ze roept het ook, amen. Ze stemt ook in met de vloek en met de zegen. En niet alleen zij, maar zo ondertussen zijn er ook wel vreemdelingen meegetrokken uit Egypteland. En ook onderweg hebben zich er blijkbaar bij hen gevoegd, zoals ze hier genoemd worden. En wat het onderscheid ook is, maar hier kan de Heer geen onderscheid in maken. Gehoorzaamheid, dat vraagt hij en van de Israëliet en van de heiden. Van iedereen. Amen. Wie God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. Amen. We hebben het gezien van Achan. Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadigheid. Je hebt ook mensen, denk ik, die nooit instemmen met de prediking. Nog met de zegen, nog met de vloek. Maar die het zomaar van een afstandje zitten te bekijken eigenlijk. Het gaat ook u aan. Het gaat ook jou aan. Wij kunnen hier niet buiten. De Heere belooft in het houden van zijn geboden is grote loon. Maar de Heere zegt ook in het verlaten van zijn geboden zullen zijn straffen erger zijn dan dat hij de wereld straft. En al het volk zeide, amen. Ik zie daar iemand staan, op de Ebal. En hij zegt zachtjes amen, maar de tranen lopen over zijn wangen. Want dat woord amen, dat is tegen zichzelf gericht. Die vloek, die treft hem, of die vloek, die treft haar. Hebt u dat ook wel eens? Als het over de zonde gaat, als het over de zondaar gaat, als het over de straf gaat. Je zegt, dat geldt mij. Amen. Daarmee instemmen. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Mensen die dat inleven, die vrezen dood neer te vallen op de Ebal. Maar hoe was het ook alweer, jongens en meisjes, daar op die hoek van de Ebal, die kale berg, daar stond een altaar. En op dat altaar, daar lag het bloed der verzoening. En dan zie ik zo'n betraande blik vanaf de Ebal gaan naar dat altaar. Dat zijn mensen die dat altaar hebben leren waarderen. En dan zie ik iemand staan op de Gerizim. En als dan de zegen wordt afgekondigd en hij zegt amen. En die man die kijkt naar zichzelf, dan moet hij zeggen, maar dat ben ik niet waard, Heere. Dat heb ik niet verdiend. De tranen lopen over zijn wangen. En dan zie ik dat betraande oog daar naar die priesters gaan in het dal. Die gouden kist dragen en op die kist het verzoendeksel. Daar komt die zegening vandaan. Amen. Alleen Christus. Zijn zoen en kruisverdiensten, zijn bloedstorting, wat heeft hij toen al waarde gekregen voor mensen die werkelijk amen leren zeggen. Op zegen en vloek, op leven en dood, op wet en evangelie. Als dat offer er niet stond, dan had het heel slecht afgelopen daar in Sichem. Als die ark er niet was, dan had het nooit goed gekomen. Dan hadden ze wel amen kunnen zeggen, maar die zegeningen die hadden hen nooit bereikt. Wat een prediking. En al het volk zeide amen. Gemeente, God heeft ook amen gezegd. Het zal waar en zeker zijn. Hij zegt in een van de psalmen, dies heb ik door hun tergend kwaad op het hoogst vergramd dit volk versmaad en met een dure eed gezworen, dat wegens zijn geschonden trouw het nooit mijn rust genieten zou, die voor mijn volk nog blijft beschoren. En God zeide, amen, het zal waar en zeker zijn. Rust toch niet, eer je weten mag, deel te hebben aan dat verzoenende bloed. Dat altaar dat stond daar zichtbaar voor het hele volk. Die boodschap van vrije genade mag nog aan allen verkondigd worden. Ook vandaag dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. En dat zal de nood zijn van degene die de vloek aanvaardt. Heb ik deel aan dat bloed. Dat zal het wonder zijn van hem die de zegen deelachtig is. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Gaat nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.